graadje kunnen vriezen. Dan morgen temperaturen van 5 of 6 graden, een zwakke tot matige noordoostenwind. En in de ochtend nog wolkenvelden, maar daarna breekt de zon steeds beter door. Het blijft droog, eigenlijk best een prima dag. En zaterdag begint ook nog goed, maar laat op de dag gaat het wel weer regenen. En zondag beginnen we met wat regen en breekt juist later de zon weer door. Beide dagen een graad of 5 à 6. Weinig verandering van temperatuur dus de eerste dagen, maar na het weekeinde gaat het kwik wel omhoog. En dan gaan we naar John Sahoka. Wat doet de spits?
Nou, de drukte neemt langzaam af. Er staan nog 80 files, goed voor 408 kilometer. De files met de meeste vertraging staan nog op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor het knooppunt Eemnes 10 kilometer door een ongeluk. En er is één reis ook dicht. En verderop is ook een ongeluk gebeurd bij Barneveld. Ruim 2 uur vertraging, want er is maar één reis ook open. Op de A2 richting Amsterdam 17 kilometer. Langzaam rijden en stilstaan tussen Breukelen en knooppunt Amstel. Op de andere rijband vanuit Amsterdam richting Utrecht is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Oude Rijn. Gevolg is 12 kilometer file, want er is één reis ook dicht. Ook op de Ring Amsterdam is het nog erg druk, de A10. Daar rijdt het langzaam over 20 kilometer tussen Zeeburg en Tuindorp Ozaan. En op de A12 Den Haag in de richting Arnhem, tussen de Meern en Driebergen, 12 kilometer file door een ongeluk, en daar zijn 2 rijstroken dicht. Op de andere rijbaan richting Den Haag is het misgegaan bij knooppunt Oude Rijn. Dat levert een file van 10 kilometer vanaf Driebergen met ruim 3 kwartier vertraging. Bij Oude Rijn is de linkerreis ook dicht. En dan komen we even bij Rotterdam. Op de A16 Rotterdam naar Breda. Daar staat 7 kilometer file bij knooppunt Ridderkerk met 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En daar zijn 2 rijstroken dicht.
NPO Radio 1. EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom. Leuk dat u luistert. Er moet niet minder, maar juist meer geld naar ontwikkelingssamenwerking. Dat zegt de SP, die een voorstel van de SGP hierover steunt. De Partij van de Arbeid ziet dat voorstel niet zitten. Zometeen een debat. Hier in Nederland kijken veel mensen wat vreemd op van de stijl van Donald Trump. Maar misschien spreekt hij daarmee wel precies de taal die zijn collega's in het Midden-Oosten begrijpen, denkt commentator Esther Voet. Zo dadelijk legt ze het uit. En we kunnen veel meer doen tegen de vogelgriep dan ophokken en wachten tot het weer overwaait. Dat zegt wetenschapper Erik Vrijlink, nu de gevreesde ziekte weer is gesignaleerd. Hij vertelt zo wat er anders moet en de kippenboeren reageren. Dit krijgt u tot 7 uur te horen en dit is de dag. Wat vindt u? Moet er meer of minder geld naar ontwikkelingshulp? Discussieer mee via Twitter en gebruikt u dan de hashtag DIDD. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Nederland moet meer geld vrijmaken voor de allerarmsten in de wereld. Waar we voorheen nooit onder de 0,7% van ons bruto binnenlands product kwamen, lijkt het erop dat we daar volgend jaar dik onder zitten. 0,56% is de verwachting. Dat moet anders, vinden veel politieke partijen. Vanavond debatteren ze erover in de begroting van ontwikkelingssamenwerking. Ik ga erover praten met Roelof van Laar van de Partij van de Arbeid en Erik Smaling van de SP. Goedenavond.
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 Ja, meneer Smaling, de SGP die diende een amendement in om 187 miljoen euro vrij te maken voor ontwikkelingshulp. Kunnen ze op uw steun rekenen?
Ja, dat waarschijnlijk wel. Dat is een beetje nog vroeg, want die amendementen, daar wordt begin december, meen ik, over gestemd. Maar het is een goed initiatief van ze. 0,7% is een internationale norm waar Nederland zich al heel lang voor hard maakt en hard heeft gemaakt. We zijn er nu ondergedoken, dat is jammer. En alles wat het mogelijk maakt om daar weer terug te komen, dat kan op onze steun rekenen.
Ja, meneer Van Laar, gaat u ook steunen?
Nee, helaas niet. Het is een beetje een gekke situatie. Want we willen natuurlijk in de verkiezingen, na de verkiezingen, willen we ook dat het budget omhoog gaat. Eigenlijk nog zelfs meer dan de SP dat wil. Maar we kunnen niet daarop vooruitlopen. En we hebben nu begrotingsafspraken, bijvoorbeeld met de VVD. Dus we kunnen dat amendement nu niet steunen. Maar we zijn er wel heel erg voor dat die belastingvoordelen voor expats verdwijnen. En dat we dat geld in ontwikkelingssamenwerking gaan steken.
Ja, okay. Ja, want dat is de volgende stap. En de SGP wil dat betalen door de belastingvoordelen voor expats een beetje kleiner te maken. Daar bent u op zich voor, hoor ik u zeggen?
Ja, we willen de hele regeling zelfs afschaffen. De SGP wil het aftoppen bij de balkenende-norm. Maar wij vinden gewoon dat dat belastingvoordeel helemaal moet verdwijnen.
Maar waarom steunt u het dan niet nu?
Nou ja, je hebt een afspraak met de VVD in dit geval. Daar zitten we in de coalitie mee, dus dan maak je een begrotingsafspraak mee.
Ja.
En dat betekent dat zij geen voorstellen in kunnen dienen waar wij veel moeite mee hebben, en andersom niet.
Maar is er in het regeerakkoord afgesproken dat dit soort voorstellen niet gesteund mogen worden?
Ja, je hebt een begrotingsafspraak, dus dat betekent de VVD die wil ook wel belastingen verlagen, de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, of iets anders. En daar gaan wij niet in mee. En zo werkt dat wederzijds. Dus je kan niet zomaar gaan doen waar je zelf zin in hebt als je in een coalitie zit.
Nee, u zou het heel graag willen.
Ja, zeker.
Nou, is dat druk op u groot om het wel te doen, vanuit hulporganisaties bijvoorbeeld?
Ja, er wordt wel gemaild. Maar goed, ik kan het ook heel rustig uitleggen. En iedereen, denk ik, dat ook wel begrijpt.
De VVD ik vind het wel moeilijk te begrijpen. Als u het zelf heel graag wil en u levert de dekking bij en er is een meerderheid voor, ja, waar wacht je op, zou ik zeggen? Ja, maar valt dan het kabinet of zo? Is het zo erg?
Nou, je zit ook in een coalitie, dus je houdt dan rekening met elkaar. En wat je ervoor terugkrijgt, is dus dat er dingen die wij niet willen ook niet gebeuren. Zoals belastingverlaging voor bedrijven.
Nee, maar daar stem je gewoon tegen.
Ja, maar daar zijn ook meerderheden voor. Dus zo hou je elkaar een beetje in bedwang.
Ja, meneer Smaling? Snapt u de opstelling van meneer Van Laar?
Kijk, de Partij van de Arbeid zit met de VVD in de regering. En op ontwikkelingssamenwerking is dat een lastig huwelijk. Dat geven ze zelf ook toe. Dus ik ga hier ook nog niet de PvdA verder zitten aanspreken op het feit dat we nu onder die 0,7 zijn gedaald. Dat is wel hun wens, dat is heel duidelijk en daar geloof ik ook in. En ze zijn er zelf ook niet blij mee dat we nu daar ver onder zitten.
U zegt, het zijn onze vriendjes, alleen dat duurt nog even tot na de verkiezingen.
Nou, ik denk dat de intenties rondom ontwikkelingssamenwerking, op het gebied van mensenrechten, op het gebied van het bestrijden van ongelijkheid, een betere wereld waar iedereen een redelijk leven kan leiden, dat de Partij van de Arbeid en de SP zij aan zij staan.
Ja, alleen de kans dat de Partij van de Arbeid na de verkiezing nog in de regering zit, is niet zo groot.
Ja, dat zeiden we in 2012 ook zo'n paar maanden voor de verkiezingen.
Dat wordt bij elke verkiezing gezegd. Maar in ieder geval heeft deze begroting maar een beperkte houdbaarheid. In maart is die alweer verleden tijd. En dan zijn er nieuwe ronden, nieuwe kansen.
Ja, en u heeft echt volop wel hoop dat u erbij bent.
Ja, zeker. Ik denk dat de Partij van de Arbeid gewoon weer terugkomt zoals we altijd terugkomen.
Oké, gewoon weer 38 zetels.
Ja, minstens.
Ja. Zijn er grote verschillen tussen PvdA en SP als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? Of zegt u van nou, op hoofdlijnen zijn we het helemaal eens?
Nee, zijn we zeker wel verschillen als het gaat om hoe je dat dan uitgeeft bijvoorbeeld. Wij willen graag werken met partnerlanden waar je langjarig in elkaar investeert. Dat wil de SP liever niet bijvoorbeeld. En wij willen graag heel veel investeren in seksuele rechten, reproductieve rechten. De SP zegt, nou, investeer gewoon meer in gezondheidszorg in algemeen. En wij zeggen, ja, dat doen andere landen ook. Laten wij ons specialiseren in die voorboedsmiddelen, in veilige abortus. Dat maakt Nederland uniek, die inzet daarop. Ja. Dus laten we daar dan ook fors op inzetten. Dus er zitten wel verschillen.
En meneer Smaling, waarom wilt u dat niet?
Nou ja, het is niet dat we niet willen dat er op die onderwerpen wordt geïnvesteerd. Dat willen we zeker. Maar we vinden dat er een niveau van basisgezondheidszorg eerst in orde moet zijn. En als je kijkt bijvoorbeeld naar die landen die getroffen zijn geweest door ebola. Daar is het hele gezondheidssysteem natuurlijk verdwenen door die epidemie. En dat geeft aan dat er te weinig veerkracht is in de basiskracht van het gezondheidssysteem.
En u zegt, daar moet je eerst goed in investeren voordat je aan specifieke dingen gaat denken.
Ja, en dat zie je in meerdere Afrikaanse landen. Vooral ziekenhuizen, hulpposten die wat verder van de hoofdstad af liggen. Daar is problemen met apparatuur, problemen met medicijnen. Daar worden artsen en verpleegkundigen worden onderbetaald. En die gaan daardoor ook allemaal bijbaantjes zoeken. Dus er is nog een heel groot probleem om tot een redelijk niveau van basisgezondheidszorg te komen.
Ja, Esther Voet?
Ja, ik heb jarenlang gewerkt voor diverse NGO's in onder meer Afrika, zoals Plan International en het Rode Kruis, jarenlang. Ik heb er veel gezien. Onder meer bijvoorbeeld in Ethiopië, waar ik een maand lang echt tussen de bevolking heb gewoond. En ik hoor nu een gescheiden, twee gescheiden partijen. Yeah. Maar gezondheidszorg gaat niet zonder family planning. Dat zou hand in hand moeten gaan. Ik heb daar bijvoorbeeld gezien vrouwen die echt aan de prikpil wilden. En je ziet daar ook dat op het moment dat vrouwen minder kinderen krijgen, dat de gezondheidszorg ook omhoog kan gaan. Dus ik snap niet waarom twee partijen hier op twee verschillende functies gaan zitten.
Ja, dat
terwijl
is wel
eigenlijk
een holistische,
benadering is veel beter in dit geval.
Ja, maar ik denk ook niet dat de tegenstelling zo verschrikkelijk groot is, hoor. Wij zijn meer van, nou, eerst die basisgezondheidszorg, die moet op een bepaald niveau zijn. En dan moet je onmiddellijk naar infectieziekten, teenage, zwangerschappen en alle onderwerpen die onze aandacht nodig hebben. Dus je moet het verschil ook niet groter maken dan het is.
Ja. Hoe kijk jij verder naar ontwikkelingshulp, Esther? Geloof jij er eigenlijk in? Want het is natuurlijk best wel omstreden in de zin van, helpt het echt?
Nou, er is dit enorme cliché. Geef de mensen geen vis, maar leer ze zelf vissen. En ik zie dat dat gewoon veel te weinig gebeurt.
Jij zegt het heeft wel degelijk zin als je ze echt op de goede manier helpt.
Ja, dus ik heb ook een broertje dood aan het woord hulp. Ik geloof veel meer in samenwerking.
Ontwikkelingssamenwerking in plaats van ontwikkelingshulp.
En ik vind ook dat we over het algemeen, wat ik vooral zie bij de vrouwen in Afrika, dat er hele intelligente vrouwen bij zitten die best een stap verder willen. En waar toch een soort paternalistische houding is van heel veel NGO's.
Oké, dat bestaat nog steeds.
Ja, zeker.
Meneer Van Laren, kent u dat?
Nou, we herkennen zeker dat er heel veel vrouwen zijn die verder willen. En dus we zetten ook heel
de paternalistische houding bedoel ik.
Nou, niet zozeer bij NGO's. Ik denk, die is er wel in die samenleving. Vrouwen hebben gewoon een hele moeilijke positie. Maar ik denk dat steeds meer organisaties, of bijna alle organisaties, inmiddels wel uitgaan van kracht van mensen. En dat ze ook gaan kijken wat mensen zelf willen. En vroeger werd voor mensen gedacht. Dus dan gingen zij bedenken van, nou, iedereen heeft een toilet nodig. En dan bleek een jaar later bleek al die toiletten vol te liggen met aardappelen. Want ze hadden gewoon een aardappelopslag nodig.
Okay.
Nou, dat gebeurt steeds minder gelukkig.
Dus in die zin gaat het de goede kant op. Ja. En na de verkiezingen gaat u samen zorgen dat er meer geld die kant op gaat. Dat kan ik hier noteren.
Ik mag het hopen.
Ja, van mij ook. Alleen is het laatste punt dat werd aangeroerd, dat is voor ons wel een belangrijke. Want we willen echt ook wel af van dat paternalisme en af van die houding die eigenlijk na de koloniale tijd is ontstaan. Van een soort schuldgevoel wegpoetsen met de mensen die, waarvan wij denken dat die arm zijn.
Precies, zo moet je dat niet doen, zegt u.
En we gaan gelijkwaardig samenwerken met Afrika, als broer en zus en niet meer als master en servant.
Oké. Erik Smaling van de SP en Roelof van Laar van de PvdA. U moet nu het debat in. Veel plezier daarbij.
Dank u wel.
Dank u wel.
Dit was de dag waarop de burgemeester van Gouda het landelijke nieuws haalde met een proefballonnetje over tipgeld. Net als de rest van Nederland kampt Gouda met een afgenomen bereidheid onder de burgers om aangifte te doen van criminaliteit. Misschien doen onze inwoners sneller aangifte als ze daarvoor een beloning krijgen van de gemeente, zei burgemeester Milo Schoenmaker gisteravond in de raadsvergadering.
Zou ook nog kunnen kijken, kunnen we het aantal meldingen daarmee omhoog brengen? Dat mensen zeggen, hey, dat is interessant. Misschien kun je zelfs wel denken, kun je mensen die melden ook gewoon cash belonen? Misschien helpt dat mensen nog over de streep, je weet het niet.
Dit was de dag van de mantelzorg, waarop regionale omroepen bloemetjes uitdeelden aan mensen die thuis voor een zieke partner of familielid zorgen. Angelique Reuzer verraste via Omroep Gelderland Jan Wieriks uit Leuvensbroek, die voor zijn vrouw zorgt die MS heeft.
Hallo. Het is vandaag Nationale Mantelzorgdag en ik heb Angelique Reuzer aan de telefoon. Die ken je hartstikke goed natuurlijk.
Die ken ik goed, ja.
En die heeft een bloemetje voor jou aangevraagd.
Jan, je bent goud waard. En ik ben ontzettend onder de indruk van jouw liefdevolle zorg voor je lieve vrouw. En nou ben ik ontroerd.
Zeg het maar.
Dit is de dag waarop de wereld nog steeds niet van de verrassing is bekomen, de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten. Commentator Esther Voet van het Nieuw Israëlitisch Weekblad, jij ging op zoek naar positieve, hoopvolle dingen die we wellicht van Trump mogen verwachten. Tot welke stelling ben jij gekomen?
Ja, het was even zoeken, hoor.
Ja?
Ja. Maar de stelling is, de taal van Trump wordt in het Midden-Oosten waarschijnlijk beter verstaan
dan de stem van Obama.
Dat is het geval, ja. Okay, dat is mijn stelling.
En wat is dan de stem van Trump? Hoe ziet hij eruit?
Nou, Trump is erg van dik hout zaag met planken. Hè? Wat we hebben gezien bij Obama is dat hij de grote fout heeft gemaakt om ooit te zeggen van er is een rode lijn met het gebruik van chemische wapens. Dat was toen ten opzichte van Assad.
Dat wil zeggen, als je over die rode lijn gaat, dan grijp ik
doen
in.
Doen we iets.
Ja?
En hij deed niks.
Nadat die lijn was overschreden.
Precies. Dat is in het Midden-Oosten dodelijk. Dan nemen ze je niet meer serieus.
Vanaf dat moment was hij zijn gezag kwijt?
Ja.
Ja.
En het blijkt ook. Poetin is wat dat er gaat veel meer een mannetjesputter. Hè? Zo van, we duiken erin en tot hier en niet verder. Ik denk, en ik moest verzoeken hoor, want ik heb echt 48 uur niet geslapen van deze uitslag. Maar goed, every cloud has a silver lining.
Qua bezorgdheid bedoel je?
Ja, ja? Ik ben heel bezorgd. Okay. Ik ben bezorgd over de manier waarop hij het klimaat wil gaan aanpakken. Ook intern in Amerika. Ik heb de beelden gezien, hè, dat ze in Los Angeles nu allemaal op de freeways, op de snelwegen staan om te protesteren. Dat lijkt bijna een land op de grens van een burgeroorlog. Zo'n vaart zal het niet lopen, hoor. Maar en verder weet ik van Trump helemaal niet welke kant hij op wil. Want hij gooit allerlei losse flodders de lucht in. En je weet niet welke daadwerkelijk neerkomt, waar die zich aan gaat houden of niet. Maar dat alles gezegd hebbende, denk ik dat Trump wel een persoon is. In het Midden-Oosten houden ze erg van sterke leiders. En leiders die ook zich duidelijk uitspreken, eigenlijk ook one-line leiders. Zo zit die wereld daar in elkaar. Kan het niet anders maken. Klinkt misschien heel koloniaal, but that's it. En ik denk dat Trump daar misschien nog wel meer credit en meer resultaat zou kunnen behalen dan Obama heeft gedaan. Want laten we wel wezen, in de afgelopen 8 jaar Obama Midden-Oostenpolitiek, de mensen zijn verder van huis dan 10 jaar geleden.
Ja, dus Clinton en Obama die hadden waarschijnlijk meer ervaring, die waren diplomatieker, maar het is maar de vraag of dat werkt daar.
Daar werkt het niet. En dat heb ik zelf natuurlijk ook gemerkt. Ik ben bij Kerry geweest destijds en dan merkte ik het ook. Ik denk, ja, maar man, je denkt met een roze westerse bril en die moet je, zodra je het met het Midden-Oosten te maken hebt, moet je die afzetten, want daar gelden hele andere wetten. Ik denk dat Trump die wetten misschien beter begrijpt dan Obama en Kerry.
Ja, dat is wat je hoopt en wat je baseert op zijn stijl, die je dan als heel uitgesproken zou kunnen betitelen.
Ja.
En dat is een taal die ze daar in het Midden-Oosten ook spreken.
Ja, dat is gewoon het geval.
Ja. Ja. Vandaag zoomde even het bericht dat hij misschien Fethullah Gülen zal uitleveren aan Turkije.
Ja, daar word je alweer helemaal niet vrolijk van. Ik vind het best als je terroristen uitlevert naar een bepaald land. Maar er is voorlopig nog helemaal niet bewezen dat Gülen achter bijvoorbeeld die staatsgreep aan heeft gezeten. En daar word ik dan al meteen weer zo van, kijk, hij gaat, dat heeft hij ook gezegd hoor, hij gaat alles afschuiven.
Ja.
Turkije, Gülen, jullie probleem, hier is hij en ga je gang maar. Ja. Ik kan me dat ook aan de ene kant wel voorstellen, want Amerika is natuurlijk jarenlang de politieagent van de wereld geweest. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij nu zegt van, moet je horen jongens, jullie willen bij de NATO horen, dan doe je ook een duit in het zakje.
Precies,
dat vind ik heel logisch. Maar dit vind ik weer zoiets op het moment dat je weet dat Gülen geen fair proces gaat krijgen in Turkije.
En je levert hem toch uit.
En je levert hem toch uit. Dan denk ik alweer, ja man, daar gaat mijn silver lining alweer
precies,
van
die cloud.
Precies,
daar is je streepje hoofd weer.
Ja.
Netanyahu, de premier van Israël, die was wel blij. Laten we luisteren wat hij zei.
Ja.
President-elect Trump, my friend, congratulations on being elected President of the United States of America. You are a great friend of Israel. Over the years, you've expressed your support consistently, and I deeply appreciate it. May God bless America. May God bless Israel. May God bless our enduring alliance.
Ja, Netanyahu die denkt dat het een vriend van Israël is. Zou Trump dat zelf weten?
Heel goede vraag. In ieder geval zie je dat op dit moment de Republikeinse meerderheid in de huizen, dat die wel heel standvastig zijn. Dat doen ze niet om de Joodse staat, hoor. Dat doen ze omdat ze het belangrijk vinden om de christelijke stem in de Verenigde Staten veilig te stellen.
Die hangt daarmee samen?
Die hangt daarmee samen.
Ja, okay. Dus we moeten gewoon afwachten wat gaat gebeuren. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ik vrees van wel.
Ja, gaan we doen. Dankjewel. Dit was de dag waarop Dave Roelvink schitterde door afwezigheid tijdens zijn rechtszaak. De DJ en zoon van zanger Dries staat terecht voor juwelendiefstal en het verspreiden van een seksfilmpje na een uit de hand gelopen feest in 2014. Volgens vader Dries is Dave naar Spanje gevlucht om een mediacircus te ontlopen. Het zou een logische bestemming zijn voor Dave, want papa Dries die maakte vrolijk liedjes over Spanje.
Ik liep eens langs het Spaanse strand toen ik een aardig meisje tegenkwam. We gingen naar een klein café en daar dronk ik een sangria met haar.
Dit was de dag waarop kippenboeren hun kippen binnenhielden. De boeren kregen een ophokplicht omdat gevreesd wordt dat de vogelgriep weer rondwaart. Dat binnenhouden is niet bevorderlijk voor het humeur van een kip, weet boer Chef de Baar uit Den Bommel.
Maar het probleem zit hem eigenlijk dat de kippen buiten niet meer kunnen recreëren en zich gaan vervelen binnen. De kippen die laten er eigenlijk wel horen, dan zijn het net viswijven als je dan in de stal komt.
Ja?
Dan kakelen ze op een hele manier en dan zijn ze gewoon een ontevreden kakel hebben ze dan.
Alle alarmbellen zijn weer afgegaan in de pluimveesector nadat in omliggende landen als Duitsland en Polen de besmettelijke vogelgriep is vastgesteld. We zijn met z'n allen doodsbang voor uitbreiding van de griep en het moeten afmaken en vernietigen van duizenden dieren. En dus is er weer een ophokplicht en hopen we er het beste van. Kunnen we nou niet gewoon een goede oplossing verzinnen om de griep te bestrijden? Daar ga ik over praten met hoogleraar farmaceutische technologie en biofarmacie aan de Universiteit van Groningen, Erik Vrijling. Goedenavond.
Goedenavond.
Met Erik Hubers van de vakgroep Pluimveehouderij LTO Nederland. Ook u, goedenavond.
Goedenavond.
En Tweede Kamerlid voor het CDA, Jacco Geurts. En u zit in Den Haag. Ook hartelijk welkom. Meneer Hubers, ik wil met u beginnen. De vogelgriep lijkt weer deze kant op te komen. U heeft zelf een kippenboerderij. Maakt u zich zorgen?
Ik maak me grote zorgen. Omdat ik heb zelf ook vrije uitloopkippen. Die dus normaal naar buiten gaan en vandaag dus niet. Overigens kunnen ze daar best een tijdje tegen. We hebben ook een overdekte uitloop en dat heeft de heer De Baar ook. Dus de kippen kunnen daar wel een tijdje tegen. Maar we maken ons grote zorgen omdat er toch veel dode vogels worden aangetroffen. Dus het virus is erg besmettelijk.
En u denkt dat het al in Nederland is?
Het is in Nederland, want we hebben in Monnikendam een grote hoeveelheid kuiveneenden gevonden die aan dit virus...
Ook bij u in de buurt? Bent u daar?
Nee, niet bij mij op het bedrijf. Nee. Ik woon in het zuiden van Nederland en daar zijn er nog geen gevonden.
Nee. Onlangs zijn in Deurne 16.500 dieren geruimd naar een uitbraak van een milde variant. Ja. En toen zagen we weer die beelden van mannen in witte pakken, kruiwagens vol dode dieren. Wordt niemand blij van, hè?
Nee, dat was een laag pathogene variant. Overigens was het een bedrijf met eenden en fazanten en diverse soorten pluimvee, waarbij het risico veel groter is dan bij een normale pluimveebedrijf. Hmm. Maar de laag pathogene variant die wordt...
Wat is dat precies?
Nou, dat was een hele andere variant dan waar we het nu over hebben. De H5N8 is heel gevaarlijk. Dat is een hoogpathogene variant. Maar de variant in Deurne was een weinig besmettelijke variant. Maar daar worden de dieren toch geruimd, omdat zo'n variant kan muteren naar hoogpathogeen.
Ja, precies. Dus dat is dan toch gevaarlijk voor andere dieren.
Kan gevaarlijk worden en daarom wordt die maatregel getroffen.
En hoe snel gaat de verspreiding van het virus?
Bij een laagpathogene variant gaat die heel erg langzaam. Daarom is er dan ook tijd om de dieren, om de ruimte te nemen om ze op te, zeg maar, te doden en dan af te voeren.
Ja.
Maar bij hoogpathogene griep dan kan het echt heel snel gaan. Dat hebben we ook in 2014 gezien. Waarbij het in Nederland ook snel van het ene bedrijf naar het andere ging. En in Amerika vorig jaar was ongeveer dezelfde variant als die we nu hebben. Daar ging het, daar sloeg het enorm om zich heen.
Dan kan het ook heel snel gaan dus.
Ja.
Ja, en in dat geval worden de dieren vaak geruimd. Meneer Vrijling, vindt u dat we door moeten gaan met het ruimen van die dieren?
Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag hoe je dat wil bekijken vanuit een economisch standpunt of vanuit een moreel-ethisch standpunt. En wat dan in ieder geval helder is, dat zeker vanuit moreel-ethisch standpunt het wenselijk zou zijn om van dat ruimen af te komen. Niemand ziet graag die beelden van een vrachtwagen vol met dode kippen. Dat is heel evident. En wat ik dan altijd erg verbazingwekkend vind, is dat terwijl de technologie er is om de beesten te vaccineren, die technologie is echt heel dichtbij, er heel erg weinig gebeurt om die technologie uit te ontwikkelen en ook te implementeren in de praktijk. En ja, dat is erg jammer.
Want dit debat voeren we geloof ik elke 3-4 jaar, dat komt weer terug. Klopt. En dan zegt iedereen weer, de oplossing is vaccineren, maar we zijn weer 3 jaar verder en het is nog steeds niet gebeurd. Waarom gebeurt het niet?
Ja, nou, daar zijn denk ik een aantal redenen voor. We zien inderdaad, zoals u dat zegt, om 11:55 of eigenlijk 11:55, als die vogelgriep er één keer is, roept iedereen ach en wee. En we moeten wat gaan doen. Er moet van alles gebeuren. Er moet wat gedaan worden. Daar is iedereen het over eens. Op het moment dat die vogelgriep er is, na een tijdje hebt die paniek weer weg, ontbreekt het al een coherent plan en wordt eigenlijk dat conceptvaccin wat er gewoon is. Er zijn verschillende concepten die zijn ontwikkeld. Een van die concepten is inderdaad door ons ontwikkeld, maar er zijn ook anderen daarmee bezig geweest. Dat wordt verder niet uitontwikkeld. En
wacht even, want u zegt dat dan is er weer zo'n uitbraak en dan maken we weer zo'n virus, dan is dat virus klaar en vervolgens wordt dat niet afgemaakt.
Het vaccin wordt inderdaad niet uitontwikkeld. En dat heeft
en wie besluit dat dan?
Nou, dat zijn dingen die niet gebeuren omdat daarvoor vaak onvoldoende middelen zijn. Als ik kijk naar onze eigen situatie, we hebben dat in 2014 al gepubliceerd, dat we een goed werkend concept hadden. Dan ga je naar ministeries toe om subsidies voor verdere uitwerking te krijgen. En wat we dan horen is van interessant en leuk, maar de pluimveesector denkt dat ze dit niet gaan gebruiken. Want, en ze hebben daar dan zo'n reden voor als van, nou, misschien is het niet universeel genoeg, het geeft problemen.
Ja, nou, laten we dat maar een manier u bevragen. Maar waarom gebruiken jullie dat niet?
Op dit moment is het wettelijk verboden in Europa om te vaccineren tegen vogelgriep. En daar zijn ook redenen voor. Omdat er geen goed vaccin is, is het gevaarlijk.
Dat ligt klaar, zeg maar.
Nee, dat ligt absoluut niet klaar.
Dat is wel klaar, meneer Huibers, en dat weet u ook. Dat is
nee,
op een aantal
het ligt
keren
niet klaar, want de variant die er nu is, dat is weer
dat
een andere dan
dat
in 2014.
Voor.
Nee, maar goed,
maar
we kunnen
dat
er is op dit moment geen vaccin
als u door elkaar praat, dan wordt niet duidelijk. Meneer Vrijling zegt, we kunnen dat echt snel klaarmaken voor u.
Nou, wat ik begrepen heb, en ik heb ook vandaag professor Steegman daar nog over gevraagd, en die heeft heel veel verstand ook van het virus, vogelgriep en de vaccinatie daartegen. Ja. Er zal ooit wel een vaccin komen, is de veronderstelling. En daar juichen wij als pluimveehouders ook toe, want het laatste wat wij willen...
Ooit? Wanneer is dat dan?
Nou ja, de technologie is nog niet zo ver. Want als we nu een vaccin ontwikkelen waar een variant die opduikt niet gevoelig voor is, dan heeft het vaccineren geen zin. En als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als Mexico, waar de laatste jaren wordt gevaccineerd omdat er anders de dieren doodgaan aan vogelgriep en er dan geen pluimveeproductie meer mogelijk is, zijn ze gaan vaccineren. Maar ze vaccineren continu. Dus ze moeten iedere 5 tot 6 weken alle dieren vaccineren. En nu is er een soort veenbrand ontstaan, waarbij eigenlijk het vogelgriepvirus alsmaar latent aanwezig blijft. En dat is veel gevaarlijker.
Als gevolg van het vaccineren?
Als gevolg van het vaccineren.
Meneer Vrijling?
Ja, dat, is in die zin wel correct. Als je echt actief gaat vaccineren op die manier, heb je een probleem. Wat ons voorstel zou zijn, wat volgens mij een veel betere strategie is, is dat je een aantal trivalente vaccins, er kunnen er 1, 2 of 3 zijn, en dan dek je meteen voor, zeg maar, 3 tot 9 verschillende varianten. En het aantal hoogpathogene varianten.
Ja, dat zijn heel veel moeilijke woorden.
Niet zoveel.
U zegt je kan een heel ingewikkeld vaccin ontwikkelen wat heel veel ziektes tegelijk tegenhoudt.
Nou, absoluut niet ingewikkeld. Het is veel simpeler. Zelfs als vaccin wat we voor mensen gebruiken.
Ja.
Dus dat is niet het probleem.
Maar dat is dan een vaccin wat meerdere ziektes afdekt, om maar even huiselijk te zeggen?
Meerdere varianten van de griep. Hè. En er zijn ongeveer. Het zijn een beperkt aantal varianten die voor vogels zo geweldig besmettelijk en,
maar
zijn.
Waarom willen de pluimveehouders dat dan niet, volgens u?
Ja, ik denk dat daar een aantal. Wat net al werd gezegd, het is inderdaad officieel nog verboden. Maar dat is denk ik een kwestie van ga naar Europa, ga praten. Ga kijken of je dat voor elkaar kunt krijgen. Als je goede vaccins hebt, kun je dat doen.
Ja.
Misschien zit er nog een economische reden achter. Dat vind ik altijd moeilijk in te schatten.
Namelijk dat ze een vergoeding krijgen voor het ruimen?
Dat zou daar onder andere mee kunnen spelen. Die is overigens wel voor een deel zelf betalen.
Vergoeding voor het ruimen betalen wij zelf.
Oké, dus dat is het argument.
Voor de helft dacht ik, meneer Huibers, als ik me goed herinner.
Meneer Huibers, ja. Nee, de rest komt uit Europa. En daar betalen alle landen aan mee. Omdat heel Europa het belangrijk vindt dat het volgende griepvirus wordt ingedampt.
Dus voor de helft. Ja. We gaan even naar Den Haag, naar Jacco Guts. Meneer Guts, dat is een beetje een padstelling hier. Hoe komen we eruit?
Nou ja, kijk, ik spreek regelmatig met de staatssecretaris over de acceptatie van gevaccineerde dieren. Ook vlees van gevaccineerde dieren of eieren van gevaccineerde dieren. Maar het kabinet krijgt het niet voor elkaar.
Dat wil zeggen, je kan ze hier wel vaccineren, maar dan mag je ze niet meer exporteren naar andere landen.
Precies, want Duitsland wil geen eieren en geen vlees, et cetera. Omdat ze niet kunnen zien of het besmet was met het levende virus.
Ja, gaat lekker met Europa zo.
Nou, dat heeft gewoon met. En dat is ook niet alleen in Duitsland, er zijn andere Europese landen, maar ook landen in de rest van de wereld. Kijk, we leven niet op een eiland in Nederland.
Dus wat moet er dan gebeuren?
Nou kijk, ik hoorde net dat er vaccins zijn. Nou, tot op heden zijn er geen vaccins die alles afdekken. Als je kijkt naar de vogelgriep, er zijn zoveel verschillende varianten. Je hebt laagpathogeen, hoogpathogeen, het is net voorbij gekomen.
Maar meneer Vrijlink is daar wel positief over.
Ja, maar kijk, dat kan dan zo zijn. Maar ik heb het in de praktijk nog niet gezien.
U bent trouwens ook ervaringsdeskundige, hè?
Niet voor de vogelgriep. Ik woon wel in Barneveld, dus daar wordt het hard vastgehouden van wat er nu gebeurt. Hè. Ja. Er is al een paar keer ruimingen geweest, ook door vogelgriep. Maar ik ben zelf, ons bedrijf is in 2001 wegens de vermeende monterklauwzeer in Kootwijkerbroek geruimd.
Okay, yeah.
En dat is een andere ziekte.
Ja, nee, precies. Ja. Maar is het onvermijdelijk dat we dit elke 3, 4 jaar weer bespreken en dat het nog steeds niet opgelost wordt?
Nou, of het onvermijdelijk is, helaas moeten we er nu weer over spreken. Er worden dode vogels gevonden buiten, watervogels, et cetera.
Ja.
En we maken ons wel zorgen. En ik ben ook echt blij. Blij in deze situatie is een beetje een raar woord. Maar ik ben wel blij dat staatssecretaris Van Dam het aangedurfd heeft om een oproepplicht in te voeren. En
waardoor
dat is ook in België nu gebeurd vandaag,
het risico
en ook in Duitsland.
Waardoor het risico van verspreiding kleiner wordt.
Precies.
Meneer Vrijlink, als we u de baas maken, hoe snel is het dan opgelost?
Dat zal denk ik in een jaar of 3, 4 opgelost zijn dan.
Oké, dan duurt het nog zo lang. Dus als we u nu benoemen, dan duurt het nog even voordat het geregeld is.
Je kunt een geneesmiddel niet in een paar maanden ontwikkelen. Ik wou dat het waar was, want dan zouden we dat doen. Dat snapt u ook. En we hebben gewoon goede proof of concepts. Die zijn er. We weten dat het technisch mogelijk is. En wat we gewoon nodig hebben, is dat er financiële mogelijkheden komen om dit goed uit te ontwikkelen.
Ja,
en daarnaast moet inderdaad de internationale acceptatie plaatsvinden.
Ja, precies. Dat moet wel gebeuren. Maar als we u de baas maken, hoe wordt het dan opgelost?
Nou, dan juich ik een vaccinatie toe. Hè, op het moment dat die veilig kan gebeuren en dat die toepasbaar is. Want je moet ook een applicatiemethode vinden waarbij je dus de dieren ook werkelijk kunt vaccineren. Als dat
u weet dat we dat via aerosol voorstellen, waarbij alleen maar gespreid hoeft te worden in de stal, wat buitengewoon veilig
dat
is.
Dat is een veelbelovende techniek die nog nergens echt is helemaal dicht is uitgeprobeerd. Maar dat gaan we. Daarom zeg ik ook, wij juichen naartoe. Want het laatste wat een pluimveehouder wil, is dat zijn dieren ziek worden.
Maar dat gebeurt wel elke 3 jaar.
Ja, omdat er een heel gevaarlijk virus door de wereld rondwaart. En zoals Jacco Geurts ook zei, dat we leven niet op een eiland.
Nee.
Het virus komt ook vanuit het Verre Oosten via de migrantenvogels hier naartoe. En daarmee zal het virus ook blijven komen. Dus als wij vaccineren tegen een bepaalde variant en er komt weer een nieuwe variant, zijn we wellicht nog verder van huis. Want dan gaan de dieren niet dood omdat ze een gedeeltelijke bescherming hebben. En dan krijg je een veenbrand. Dus we moeten wel heel goed opletten dat we niet het verkeerde vaccin gaan toepassen.
Ja, meneer Geurts, als we u de baas maken, hoe lang duurt het dan?
Nou, ik hoorde net, dat kan dan geënt worden zoals dat in de vaktermen heet, maar dan worden de dieren niet meer ziek. Maar dat wil niet zeggen dat het virus weg is.
Okay,
het dus virus blijft, dat gaat zich verspreiden. Dat geeft ook gevaar voor de volksgezondheid. Dus het is helemaal niet zo makkelijk om dit op te lossen. Als het zo makkelijk was, was het al lang gebeurd.
Goed, nou, we komen er niet uit, Esther. We moeten het er voorlopig mee doen.
Ik eet liever gewoon mijn kippetje.
Gewoon je kippetje. Erik Vrijlink, Erik Hubers en Kamerlid voor het CDA, Jacco Geurts. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek en sterkte in de ingewikkelde omstandigheden.
Dank u.
Hartelijk dank zeg ik ook tegen Esther Voet, tegen Erik Smaling en tegen Roelof van Laar. Zometeen in Kunststof ontvangt Petra Possel schrijver Adrie van der Heijden over zijn nieuwe roman Kwaadschiks. En na Bureau Buitenland zijn wij er weer om 20:30... onder andere over het plan van een aantal burgers om zelf vluchtelingen op te gaan halen uit Griekenland in een grote optocht van meer dan 300 auto's. Dag.
NPO Radio 1.